Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten, het luisteraars via de Kerkjaar Radio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezingen zijn uit Handelingen. Handelingen 16, de versen 1 tot 15 en vers 40. Mededelingen namens de kerkraad. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Wij zingen nu Psalm 87, vers 3 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 4. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht, met een verheven lofgedicht en blijde psalmen, juichend groeten. Psalm 95, de versen 1 en 4. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van het apostolicum en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Aansluitend zingen we uit Psalm 33 vers 11. Omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33 vers 11 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heer uit Handelingen 16. En daarvan de versen 1 tot en met 15 en ook vers 40. Het zal u straks wel blijken waarom ook vers 40 erbij hoort. Dus de schriftlezing is Handelingen 16, vers 1 tot en met 15 en vers 40. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam was Timotheus, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dan die met hem mee zou gaan, en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis. en blijf er. En zij drong er sterk bij hen, bij ons op aan. En dan vers 40, intussen hebben Paulus en Silas in de gevangenis gezeten, heel heftig. En dan eindigt het hoofdstuk met vers 40. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Tot zover het lezen uit de Bijbel. We bidden eerst om de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en genadige Heere, wij mogen ook op deze zomerse zondag voor de tweede keer in uw huis zijn. Velen zijn met vakantie, we gunnen het hun hartelijk. U houdt geen vakantie. Wat een zegen, Heere. U bent altijd dezelfde in uw trouw en in uw ontferming. U werkt altijd door en daar mogen we een appel op doen. En als we genade kennen, dan zullen we overeenkomstig het woord van u mogen aanspreken op uw belofte. En dan wilt u uw woord ook waarmaken in het leven van uw kinderen. Heere, wat is dat rijk. En dat geeft ons ook moed en vertrouwen om te bidden en om te preken en om door te gaan met het gemeentelijke werk. En als wij dat van binnenuit kennen, dan zullen we ook trouw zijn in de dienst aan de Heere. Wij bidden om uw zegen over alle elementen van deze eredienst. Wilt u de dominee wijsheid geven om het woord te kunnen bedienen? Maar laat uw geest er vooral in meekomen, dat die harten zal aanraken. En voor het eerst of opnieuw zal openen, zodat het woord voedsel wordt voor de ziel. En we achter u de Heere persoonlijk aankomen. Wil ook wasdom geven, groei, dat we verder mogen komen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. Want er is zoveel te leren uit de Bijbel en wij weten vaak maar zo weinig. Heere, geef ons ook daarin trouw en barmhartigheid, doordat Gij de trouwe en de barmhartige zijt. We bidden voor alle die op vakantie zijn, geef ze ook een goede zondag, soms in het buitenland, in een kerk waar je niet alles verstaat. Of in het binnenland, in een kerk waar het woord van de Heere in het Nederlands verkondigd wordt. Zegen alle dienstknechten die uitgaan, ook in de vakantieperiode, om in binnen- en buitenland uw woord te verkondigen. Zegen onze mensen, ouderen en jongeren. Geef ze een goede tijd van rust. Misschien zijn er ook die van de week met vakantie gaan. Wil ze nabij zijn, Heere, en alles geven wat nodig is. Maar ook weer veilig bij ons terugbrengen. We bidden voor de mensen thuis. Wat fijn dat ze aangesloten zijn via de media op deze eredienst. Als wij aan huis en misschien aan bed gebonden zijn, kunnen we wel eens last van de warmte hebben. Als elke dag zo op de andere lijkt, dan kan de zondag ook wel eens op een doordeweekse dag lijken. En laat dan toch de bediening van uw woord, het woord van u zijn, zodat we verwonderd mogen zijn dat uw levende Heere zich ontfermt over uw kudde. En precies geeft wat nodig is aan dat schaap dat gewond is of dat bedroefd is of dat zwak is in zichzelf. U bent de volmaakte zielenherder en wil erin meekomen, Heere, zoals u dat doet in uw trouw en ontferming. Wij bidden voor allen die hier in de kerk, ouderen en jongeren en kinderen, Heere, wilt u de rijen langs gaan. En misschien zijn we vandaag voor het eerst in de kerk na lange tijd. Of zijn we vakantiegasten onder de gemeente? Er is plaats bij u, onder uw woord, rijk en vrij. En dat we ook oog en hart voor elkaar zouden hebben, Heere. Gedenk ons zo en leid ons door uw genade. Bekeer ons als wij u nog niet persoonlijk kennen. Dat kan ook als je al jaar en dag in de kerk zit en dat je toch nog niet zeker weet of je een van de Heeren bent. Heere, dat we niet zo zullen blijven en zo zullen sterven, want dan is het toch voor eeuwig verloren. En daar gaat u niet voor, daar kiezen we dan zelf voor. O God, versterk het leven van het geloof van al uw kinderen, ook van de jongeren, die u mogen vrezen. En laat er ook in de bediening van uw woord iets nieuws zijn, als brood voor het hart, zodat we mogen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zo leggen we deze dienst met de mensen die thuis met ons verbonden zijn onder uw zegenende handen. We zien af van onszelf en we zien op tot u. Hoor ons in bidden en danken, alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 71. De versen 2, 10, 14 en 17. Psalm 71. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o grote ontfermer, mijn burcht zijt en beschermer. Dat is vers 2, ook nog vers 10, 14 en 17, 71. Wij zingen straks na het amen van de prediking, Psalm 27, dat bekende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7, straks. En de tekst is genomen uit het gelezen schriftgedeelte, Handelingen 16, en daarvan de verzen 14 en 15. Handelingen 16, vers 14 en 15. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Geliefde gemeente, we hebben het boek Handelingen opgeslagen. En in de gangbare taal spreken we over de handelingen van de apostelen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar eigenlijk moet je zeggen dat het de handelingen van de Heilige Geest zijn. Omdat de apostelen alleen maar instrumenten zijn die in gebruik worden genomen om het woord van de Heere verder te brengen. En omdat de Heilige Geest het geheim is van het boek Handelingen, gebeuren er zulke grote wonderen. Het zal je maar gebeuren dat er duizenden mensen op één dag bekeerd worden, zoals dat in de Pinksterdagen ging, het begin van de christelijke kerk. Maar niet alleen duizenden tegelijk worden bekeerd. We zien in ons tekstgedeelte, in ons schriftgedeelte, dat er ook één wordt toegebracht. We moeten ons ook niet verkijken op de grote getallen en denken van nou dat zal ons ook nooit meer overkomen. Maar het gaat erom dat de Heilige Geest hier laat zien in de tekst dat hij ook een eenling toebrengt op een manier zoals ook al die duizenden op de eerste Pinksterdag zijn toegebracht. En dan is dit het bijzondere van de tekst van vanmiddag, dat dit nou de eerste bekeerlingen is op het Europese continent. En daarom is het thema voor de prediking: het evangelie naar Europa. Het evangelie naar Europa. Drie gedachten. De Heere geeft een open deur. De Heere geeft een open hart. En de Heere geeft een open huis. Ik herhaal. Het evangelie naar Europa. De Heere geeft een open deur. De Heere geeft een open hart. En de Heere geeft een open huis. Paulus is voor de tweede keer op een zendingsreis in dit gedeelte. Niet met Barnabas, maar met Silas. En we lezen dat ook Lucas en Timotheus meegaan. Met z'n vieren komen ze uiteindelijk in Filippi terecht. En Paulus die wil graag in Klein-Azië preken, want de Heere had gezegend op die eerste zendingsreis. Er waren gemeenten ontstaan, er waren mensen tot bekering gekomen, die in het geloof mochten staan midden in die heidense wereld. En Paulus wilde daar graag verder doorgaan. Maar de Heilige Geest verhindert dat. Want de Heilige Geest die wil naar Rome, naar Europa. Die Rome waar de keizer op de troon zat, die zich als een god, een afgod liet vereren. De Heere denkt alle aan Rome. Maar de apostel Paulus die denkt nog aan Klein-Azië. En dan gebeurt er iets wonderlijks. De apostel, preken was toch voor hem zijn lust en zijn leven en zijn inzet. Dat deed hij met heel zijn wezen. Maar het wil niet meer. Het is net of het verhinderd wordt, of het gestopt wordt. En dan staat er zo mooi in het eerst gelezen gedeelte dat ze de route nog proberen te verleggen. Of het dan misschien via die andere weg kan. Maar ook dat wordt verhinderd. Het wordt afgesneden, de plannen die Paulus en Silas maken. Mooi dat ze dat alles met de Heere overleggen, hè? En dat men dan ook aanvoelt dat de Heere die kant niet op wil. Dat geeft een, aan dat ze een hele tere omgang hadden met het werk van de Heilige Geest. En kijk, je kunt bekeerd zijn met duizenden tegelijk of met één tegelijk, zoals Paulus overkomen is. Maar het gaat vervolgens niet dat je rust op ik ben bekeerd, maar dat je nou leeft met de Heere door dat tere werk van de Heilige Geest. En dan kan het wel eens zijn dat de Heilige Geest je belemmert in een bepaald plan. Daar kun je het best eens moeilijk mee hebben. Natuurlijk is dit een unieke historische situatie, gemeente. Maar wij kennen misschien ook iets van dat afsnijdende werk door de Heere. Als je bijvoorbeeld gedacht had je route zo te plannen, die kant op, en zo zaken te doen of zo die weg op te gaan. Maar het is net of het afgebroken wordt. Het is net of het niet wil, of het niet verder komt. Het breekt je bij de handen af. Of je wilde die relatie graag sluiten, want je zag wel wat in die man of die vrouw. En je hebt het met de Heere overlegd. Maar de Heere breekt het af. Hij zegt nog niet, spreek mij niet meer van deze zaak, zoals de Heere ooit tegen Mozes zei. Maar je voelt van binnenuit dat de Heere een andere weg met je wil gaan. Je kunt het er best eens moeilijk mee hebben. Met dat afsnijdende werk van de Heilige Geest, van een bepaald plan dat je opgevat hebt. Het hoeft geen verkeerd plan te zijn. Maar de Heere wil een andere weg met je gaan. Daar kun je het best wel eens moeilijk mee hebben. En als je niet op je plek bent, dan kun je eronder mokken. Maar als je op je plek bent, dan zeg je, Heere, wat heb u er toch mee voor? Zo Saulus, zo Paulus en Silas, Heere, wat heb u er toch mee voor? En het licht gaat hun op als ze in dat visioen, zo openbaarde de Heere zich in dat oude leven, een Macedonische man zien roepen, kom over en help ons. Dan gaat het evangelie naar Europa. Daar brengt de Heere deze twee evangeliedienaren achter. Ze worden dus ingewonnen voor de weg van de Heere. En als je dat dan mag zien, en als je ziet dat de Heere je daar wil hebben en daar wil gebruiken, dan kun je achteraf ook danken voor dat afsnijdende werk door de Heilige Geest dat de Heere het verhinderd heeft. Ik hoop dat u dat herkent van binnenuit, kinderen van de Heere. Want stel je nou voor dat je dan toch doorgezet had. Als je niet op je plek bent, dan kun je wel eens mokken zeggen, nou, waarom verhindert God dat? En als het dan een God is, waarom laat hij dat niet toe? En je gaat toch die weg. Dan kun je wel, achteraf kun je daar verdrietig over zijn, omdat de Heere zoveel goeds met je voor had. Alleen zag je dat op dat moment niet. Als je levenswens op dit moment, wat dat dan ook is, niet vervuld wordt, dan komt het erop aan, geliefden, dat er die tere omgang met de Heere is. Als er een gebed niet verhoord wordt, als er een gebed wordt afgesneden, dan heeft de Heere een bedoeling met je leven. En dan mag je vertrouwen dat hij dat ook duidelijk zal maken. De Heere stopt met het werk voorlopig in Klein-Azië. Maar hij brengt het evangelie naar Europa door niemand minder dan door Paulus en Silas. En hij geeft een open deur op het Europese continent. Maar dat valt tegen Filippi. Ja, een rijke stad, zilver- en goudmijnen. En een tussenstation voor de handel tussen Rome en de omgeving. Een wereldse stad ook. Geen synagoge, geen gemeente. Wat moet je nou toch in zo'n stad beginnen? En dan de heerschappij van de Satan, die blijkt in die vrouw. Ik heb dat niet allemaal gelezen omdat het dan te lang werd. Die de apostelen naroept, hè, de heerschappij van Satan. En dan komen ze nog in de kerker terecht. Nou, dat is ook geen pretje. Het evangelie naar Europa en dan straks slechts één bekeerling. Nou, maar dat verzandt toch meteen. Kijk, gemeente, als we nou pinksterchristenen geworden zijn, ik bedoel, als we dus geleid worden door de Heilige Geest, dan kun je dat ook niet begrijpen, dat de Heere dat zo doet. Maar dan zul je vertrouwen hebben dat de Heere het goed doet. En dan oefen je je in op hoeveel schat je nou de kracht van de Heilige Geest. Op hoeveel schat je nu de macht van de grote koning, de ruiter op het witte paard, die hier een open deur geeft naar het Europese continent. En die, en dat mag zeker zijn, vanuit dit bruggenhoofd in Filippi, heel Europa zal overwinnen. Niet de keizer in Rome is God, maar de Heere is God. Jezus is Heere. Net als bij de in 1944, toen de geallieerden bij Normandië landen om Europa te bevrijden. Een bruggenhoofd. Nou, toen kwam de hongerwinter nog. Hè? Maar het was toch in gang gezet. Zo mag je het zien hier. Zo mag je het zien. Nog maar één gezin straks bekeerd. Maar de D-Day, die is al beslist. En daarom is de overwinning zeker de V-Day. Een open deur voor het evangelie in Europa. En zo is het ook gegaan, gemeente. In feite, het feit dat wij kerk mogen zijn in Veenendaal is uiteindelijk ook te danken aan deze tekst, aan de zending van deze gedreven apostelen naar het Europa waarin wij nu mogen leven. Dat is de eerste, het evangelie naar Europa, een open deur. In de tweede plaats, een open hart. Ja, er wordt er maar één genoemd, ik zei het al, hè, en dan ook nog een vrouw. Eigenlijk staat er de Lydische purperverkoopster. En dat was een heel goede reclame geweest voor haar winkel. Want ze dreef een purperzaak en ze was denk ik een goede zakenvrouw. Afkomstig uit Lydia in Klein-Azië. Met als hoofdstad Thyatira. Ze is dus ook import. Er staat ook niet voor niks in het gedeelte dat het een kolonie is waar Filippi in ligt. En ze heeft een winkel waar ze purperrode gewaden verkoopt. Kostbare kleding. Nou, en de zaken gaan goed. Want de Romeinse gezagsdragers die liepen als ze in het ambt waren in purperrode kleding, in purperrode mantels. Dus de zaken gaan goed. Bestuurders en ridders uit Rome die kochten hun outfit bij Lydia de purperverkoopster. Een levendige tussenhandel, een gewild artikel. En toch staat er van Lydia in de tekst. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende. Mooi, hè? Ze had niet genoeg aan een florerende zaak. Ze had niet genoeg aan de inkomsten die overvloedig waren. Maar ze miste wat en haar hart, haar leven ging uit naar de Heere. Niet maar een dik belegde boterham die de maag vult, maar haar hart bleef leeg. En zo is ze terechtgekomen op die gebedsplaats bij wat Joodse vrouwen aan de oever van de rivier waar Paulus en Silas zich ook vervoegen. En dat dienen hier betekent niet dat ze al bekeerd is, maar dat ze dus zich hield aan de Mozaïsche wetten en aan de ceremonieën die de wet van Mozes voorschreef, aan de rituele wassingen. En al wat daarbij hoorde. Zo elke Sabbat was ze daar te vinden. En Paulus en Silas gaan er ook naartoe. Dan komt er opeens op een bepaalde Sabbat een dominee, zoals ze nog nooit hebben gehoord. Ik moet het nog anders zeggen, want het gaat niet om de apostelen. Dan komt hier het werk van de Heilige Geest met die apostelen mee. Dan komt Christus zelf in het werk van de Heilige Geest naar die gebedsplaats. En dan hoort ze een preek zoals ze nog nooit gehoord heeft. Misschien, Paulus heeft Christus gepredikt en die gekruisigd, hè. Als ik het mag proberen toe te passen. Lydia, je kunt met die Joodse wassingen wassen wat je wilt, maar schoon word je er nooit van. Je kunt dus godsdienstig zijn, maar als je onbekeerd bent, Dan ben je een zwarte zondaar voor de Heere. En hoe je ook wrikt en je wringt in allerlei bochten, het wordt nooit wat. Maar Christus en die gekruisigd, hè, de inhoud van Paulus' prediking, die kan van zwart wit maken door zijn kostbaar bloed. Staat er natuurlijk niet zo. Maar andere inhoud dan wat ik net kort samenvat, gemeente, dat heeft Paulus en ook Silas niet gesproken. Nou, dat had ze nog nooit gehoord. En dan staat er zo mooi dat ze dat niet alleen maar met haar hart hoort. Pardon, niet alleen maar met haar oor hoort. Maar dat ze dat met haar hart hoort. Zo staat het er, hè. Die Goddiende luisterde naar ons en de Heere opende haar hart. Herkent u dat? Bekende gedeelte uit de schrift, ik denk aan Psalm 84 bijvoorbeeld. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Oh, je hebt het al zo vaak gezongen, je kent het met je hoofd en dan valt het opeens in je hart. Kijk, dan komt de Heere over. Dan is het voedsel voor je ziel. En dan is het troost in die concrete situatie waarin je bent. En dat geeft de Heere vaak in vanuit de psalmen of andere bijbelgedeelten dingen die dan precies bij die concrete situatie van je leven passen. Dus hij kan afsnijdend een gebed wegnemen, maar dat doet hij nooit om te plagen. Dat doet hij altijd om er iets anders voor in de plaats te zetten. Christus. Nou, zo had ze het nog nooit gehoord. Ze hoort het met haar hart dus. En dan staat er, dat hart kan de Heere alleen maar openen onder het luisteren. Lucas die schrijft het op, hè? Daar staat ons op een gegeven moment. Lucas heeft de handelingen geschreven. Lucas schrijft het op het perkament, hij is erbij geweest, dat kun je merken. Zodat zij acht nam op wat door Paulus gesproken werd. Dan valt het er dus in. Nou, dat kan Paulus niet, dat kan Lucas niet, dat doet de Heer. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, krachtige werk van de Heilige Geest. En dat doet de Heilige Geest nog steeds. Nu heel Europa op de terugweg is van het christendom naar een modern heidendom of misschien wel naar de islam. God verhoede het, gemeente. Dat doet de Heilige Geest. Die opent het hart. Verder kan Lucas niet gaan. Dat hoeft ook niet. Want dat openen is Gods werk. En daar houdt de Heere zijn hand op. Dat is een wonder van de Heere. Maar je kunt uit de tekst wel halen wat de Heilige Geest dan onder dat wonder van de Heere doet. Drie woorden. Horen, openen, acht geven op. Horen. En waarom komen we elke zondag twee keer naar de kerk? Om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En de ene keer valt dat er beter in dan de andere keer. Maar ik zeg ook wel eens tegen mensen thuis, ook als u geen zegen hebt gehad, dan kan het toch heel best zijn dat de Heilige Geest met dat woord wel wat in je hart gedaan heeft. Je moet ook niet altijd op je gevoel afgaan. Horen, prachtig. Daarom moeten we trouw zijn, gemeente. Fijn dat u er bent. Trouw zijn. Als je slordig bent in de kerkgang, als je slordig bent in het meeleven en in de huisgodsdienst, dan verachter je in de genade als je die al kent. En dan wijkt de Heere, niet omdat hij dat zo graag doet, maar omdat u niet uw vertrouwen stelt op de Heere. Dus niet weglopen, blijven staan, je oor te luisteren leggen. Daar zijn waar de Heere spreekt. Zo overkomt het Lydia, als daar dan dominee Paulus en Silas zijn. De Heere opent haar hart. Nou, dat wil God nou doen. Met al die gesloten harten sinds de zondeval, mensen. En je kunt een koud zijn en je kunt vijandig zijn en je kunt heel humanistisch zijn. Maar als je een gesloten hart hebt, dan dan ben je eigenlijk een vijand van God. Al zijn er heel beschaafde, ongelovige mensen, dan ben je toch een vijand van God. En nou wil de Heere, bij wie ook, van dat koude hart een spons maken, bij wijze van spreken, waarin het water van de geest sijpelt en die dat indringt en opdringt totdat hij helemaal vol is. Hij opende het hart, het zondaars hart dat zo hard was. Het wordt door de Heilige Geest bewerkt en het breekt. Het wordt ontvankelijk gemaakt voor de genade. Zoals een bevroren wintergrond in de winter door een milde voorjaarsregen ontdooid kan raken, open gaat, zodat het de stralen van de voorjaarszon weer in kan drinken en er, o wonder, leven komt uit die harde grond. Horen, openen en acht geven op wat er wordt gezegd. Ze wordt stilgezet bij het woord van God. En dat mag ze met haar hart doorleven. En dat gaat nu haar leven bepalen. Het toepassende werk van de Heilige Geest. Ze gaat het woord ter harte nemen. Het wordt voedsel voor haar ziel. Zo doet de Heere het nog. Mooi ook dat niet alleen het grote werk op de eerste Pinksterdag zo mooi beschreven is in Handelingen 2. Maar dat het hier ook staat. Ook een Joodse dame, nietwaar? Een Joodse dame. En die Joodse gemeenschap die zij bezocht, dat de Heere dat hier ook bij een eenling doet. En als dat gebeurt, mensen, dan leef je in. Het zijn de goedertierenheden van de Heere, dat wij niet vernield zijn. Dat zou wel moeten, maar daar is God niet voor. Zijn trouw is groot. De Heere leeft. Prachtig. Het staat er zo kort en zo diep. Van wie het hart geopend werd door de Heere. Wat betekent dat de dood staat van Lydia, gemeente? Ik heb er net ook al wat van gezegd. En wat betekent dat de onmacht van een dominee? Dat je geen mensen kunt bekeren. Gelukkig maar. Maar wat betekent dat ook de vrijmacht van de Heere zelf door zijn Heilige Geest? En als hij opent, dan kan niemand sluiten. Zo eenvoudig en zo diep. En zo hoopvol. Want de Heere heeft geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En ook zo exclusief. De Heere doet het alleen. En als de Heere dat doet, dan kun je ervan op aan dat hij van u af weet. En dat het zijn werk blijft, ook in het verdere van uw leven. Gelukkig maar, dat het openen van Lydia's hart op dat wonderlijke moment op die Sabbatdag het werk van de drie enige God was. Want nou is Lydia van God, en nou is de God van Lydia, en dat blijft in zijn trouw altijd waar. Ook als er veel tegenop komt. Hè? Ik denk weer aan dat afsnijdende werk van het gebed. Als er veel tegenop komt van binnenuit en van buitenaf. Want het blijft een vijandig gebied. Het blijft toch Gods trouw. Het evangelie naar Europa. Dat komt, dat kan. Door open, geopende harten. Door niemand anders dan de Heere zelf. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Het evangelie naar Europa, een open huis. Wat een sabbat zal dat geweest zijn. Toen de Heere haar hart opende. En toen ze later met haar gezin ook gedoopt is geworden. Maar na die sabbat is de purperwinkel weer gewoon open. De purperwinkel die gaat weer gewoon, het leven gaat weer door. We hebben een roeping, niet waar. Ze moet het zakenleven weer in. En wat is er dan echt veranderd? Als je nou echt door de Heilige Geest geleid bent, wat is er dan veranderd? Nou, dan leef je van boven naar beneden. Met beide benen op de grond, hoor. Maar dan leef je uit Christus. Je zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet de dingen die op de aarde zijn. Dat zegt Paulus even later ook in de schrift. Daar moet hij steeds voor blijven waarschuwen. Maar je wordt door de hoogspanning van de Heilige Geest geleid en geregeerd. En daarvoor moet je erop aan. Opletten dat zoals een trein, zo'n elektrische bovendrading, er moet contact zijn met de bovenleiding. Anders staat zo'n logge trein stil op de klomp, nietwaar? Maar zodra het contact met de bovenleiding en de hoogspanning er is, dan komt dat logge beest van een trein in beweging en blijft in het spoor. En zo is het nou ook met de Heilige Geest. Als het contact met de Heilige Geest gelegd is, dan blijft Gods kind in het spoor van de gerechtigheid om zijns naams wil. Prachtig, dat is verantwoordelijkheid, hè? Blijven wij in het spoor, mens? Dat is nou leven door de Heilige Geest, zoals het met al Gods kinderen gaat. En dan laat je je leiden. En dan versta je je verantwoordelijkheid. Zo gaat de purperwinkel van Lydia, de purperverkoopster in Filippi, weer open. En zo gaat straks het woord van de Heere verder Europa in met dit bruggenhoofd in haar gezin. Ze verkoopt weer rode gewaden, dure gewaden. Maar deze eerste gedoopte christin in Europa, die weet van een andere wassing, die weet van dieper rood, die weet van dierbaarder, helderder rood. Ze is gewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Vrouwen mochten in die tijd geen purperen gewaden dragen, dat was alleen aan mannen en ambtsdragers, gezagsdragers in het Romeinse Rijk toegewezen. Maar Lydia draagt toch andere kleren, klederen des heils, zoals de profeten onder het oude verbond erover spreken. Klederen des heils, en dat zit maar niet alleen aan de buitenkant, dat zit aan de binnenkant. En daarom, als de winkel van Lydia weer open gaat in Filippi, dan zijn er toch ook in het zaken doen dingen veranderd. Ze staat in een nieuw leven. En ze wil leven tot eer van God, ook als zakenvrouw. En in een gezin. Blijkbaar heeft ze ook een gezin gehad en die zijn ook gedoopt geworden. En blijkbaar heeft ze ook personeel gehad en die zijn ook gedoopt geworden. Zo ging dat toen. Als er nou een mantel verkocht werd in Lydia's zaak, dan is dat toch anders. Want dan gaat er misschien ook wel eens een goed woordje van de Heere mee over de toonbank. En dan kunnen die mensen die naar Rome reizen om daar hun ambt uit te oefenen, daar onderweg eens over nadenken. Reizend over de goed aangelegde wegen van het Romeinse Rijk. Daar maakt het evangeliewoord gebruik van. Ze heeft belangstelling voor de mensen die bij haar voor de toonbank komen. Ze zal geen man, geen vrouw afzetten. Dus je ziet, gemeente, als de bovenleiding, de hoogspanning van de stroom van de Heilige Geest je leven doorstroomt, dan worden de wetten van de Heer, nee, niet de ceremoniële geboden en al die wetjes waar ze eerst mee bezig was op de Joodse gebedsplaats, maar dan worden de wetten van de Heer, die krijgen handen en voeten in je leven. Prachtig, Lydia, de christen zakenvrouw. Zo is het tot een zegen geweest in haar huis, met haar gezin en straks ook nog met de stokbewaarder, de gevangenbewaarder die bekeerd is geworden. Met het purper naar Rome gaat het evangelie mee langs welgebaande wegen. Hoe het begon? Van wie de Heere het hart opende. Zo begint het altijd, zodat ze acht nam op wat Paulus zei. Let erop, er staat niet de Heilige Geest, hoewel de Heilige Geest dat werkte in haar hart natuurlijk, maar daar staat de Heere, hè? De Heere, de Koning der Koningen. Ik heb u vanmorgen uit de Filippenzenbrief gelezen dat de Heere Jezus zich zo vernederd heeft, maar toen hij het werk volbracht had, toen God de Vader zo verhoogd is en op de ereplek zit, Nou, dat is het hier wat Paulus bedoelt. Hè? Die Heere opende haar hart. Niet de zogenaamde God in Rome is koning. Jezus is Heere. Heel de wereld zijn gebied. En dat mag heel Europa weten. Jezus is Heere. Kijk, en zo opent hij ook Lydia's huis. Hè? Dat hoort er ook echt bij. De zaak, het zakenleven, maar ook het gezinsleven. Ik heb er al wat van gezegd. En acht dat niet gering hoor, dat deze bekeerde vrouw, deze christenvrouw in Filippi, straks de onderdak biedt aan mannen die in de ogen van de Romeinse leiding een dwaalleer verkondigden waar ze gezet voor konden worden. En dat is ook gebeurd. Heeft het haar klanten gekost? Ach, ik denk als je echt uit de Heere geboren bent en je staat als christen in het leven, gemeente, dan zal dat misschien best klanten kosten. Maar dan zijn er ook ongelovige klanten die blijven omdat ze merken, dit is echt bij Lydia. Dit is echt. Het is echt. En daar vraag je uiteindelijk niet naar, hè, want het gaat om de eer van de Heere. Dit is echt. Anderen kwamen ook. En straks de broeders. De eerste christelijke kerk die begint in de huiskamer of in de winkel van Lydia in Filippi. En dat staat er zo mooi in de Hebreeënbrief. Lydia opent haar huis naar het woord van de Heere. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf. Dus in dat open huis van Lydia, de eerste christelijke gemeente van Europa. En Paulus heeft altijd met de Filippense gemeente een bijzondere band gehouden. Hij schrijft, ik zal u er wat van vertellen nog. Hij schrijft: met blijdschap denkt hij aan hen terug en bidt hij voor hen. Hij spreekt ze aan als mijn geliefde en zeer gewenste broeders en zusters, zeg ik erbij. En hij typeert de gemeente als mijn blijdschap en kroon. En daar bedoelt Paulus zichzelf niet een pluimpje te geven. Maar dat hij als apostel ingeschakeld is voor dat machtig werk van de Heere in Filippi en straks in heel Europa. Daar spreekt verwondering uit in de liefde. Vanuit de gevangenis schrijft hij de brief aan de Filippenzen. Vanuit de gevangenis. Dan is hij in Rome. Daar komt hij ook weer in de gevangenis terecht. Vanuit de gevangenis. Maar hij is in het centrum, het zenuwcentrum aangekomen van de wereld van die dagen. Waarin de Heere Jezus zelf koning en Heere is. Van Jeruzalem naar Rome. Rome, wij komen. En zou de Filippenzen brief bezorgd zijn bij de winkel van Lydia? En zou zij die brief hebben voorgelezen in de samenkomst van de gemeente, misschien nog op een zaterdag of op een zondag, of een van de broeders? Prachtige gemeente. Zo begint het werk. Heel klein, maar het is uitgegroeid over het hele continent. En ik zei het straks al, we hebben er zorg over of die joods-christelijke wortels wel zullen blijven bestaan in een nieuwe tijd. Wie zal tegen dat immense rijk van Rome, en ik zeg erbij tegen dat immense rijk van de Satan, het opnemen ooit? Vier mannen naderen de poorten van Filippi. Paulus en Silas, Lucas en Timotheus. Moeten zij het doen? Nee, ze zijn slechts afgezand. Ze zijn gezondenen, boodschappenjongens. Hun zender is de Heere, die grote Christus, die voorgaat op het witte paard, overwinnende en op dat hij overwon. Europa in, ik zeg het opnieuw. Daar ligt perspectief in, gemeente. Ook als we op het moment in Europa in heel andere tijden leven en ons hart vasthouden. Als de Heere begint, dan maakt hij het ook af. via de prediking, via dat wonderlijke werk van het openen van het hart, opdat eens de aarde vol zal zijn van de kennis en de vreze des Heren, op de dag van Christus' wederkomst. Hij opent en niemand sluit, en daar begint de Satan uiteindelijk ook niet. Hij opent en niemand sluit, niet één. Kom, Heere Jezus. Ja, kom toch maar spoedig met die nieuwe dag, die morgen. Ach, wanneer? Amen. Laat ons danken en bidden. Heren, wij mogen u hartelijk erkennen dat de genadekracht aan u is. En dat u zo de wereld doorgaat, overwinnende en opdat u overwon. Het moet gezegd worden dat Europa eens zo gezegend, wat het woord van u betreft, op zijn retour is. Heren, wat is dat erg. Maar dat uw werk toch wereldwijd doorgaat. Dat de christenheid groeit. Als een teken. Dat eenmaal de aarde vol zal zijn. Van de kennis van de Heren. Van de vrezen van God. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En als u het zegt, Heren. Dan werkt u daar naartoe. Schakelt u ons in, zoals u Lydia heeft ingeschakeld. Gewoon midden in haar dagelijks werk, als de eerste christin in Europa. Wat een zegen dat ze trouw mocht blijven, ook in haar winkel. En dat ze een goed woord van u kon spreken van binnenuit. Evangeliseren is moeilijk tegenwoordig. Maar als wij persoonlijk aangeraakt zijn, zoals Lydia aangeraakt werd, dan zullen we met vele contacten toch ook goed van u kunnen spreken, als het ogenblik goed valt. Heren, wilt u zo allen met geopende harten, geopende monden geven, om de grootheid en de goedheid van u uit te spreken. En als ons hart nog dicht zit, die Joodse vrouwen die waren godsdienstig onbekeerd, en Lydia was als heidense ook godsdienstig onbekeerd, als staat er, ze diende God. Heren, dat kan dus. Wilt u ons dan ons hart openen? Misschien zijn we in de kerk, terwijl we niet vaak naar de kerk gaan, eigenlijk een beetje de kerk kwijtgeraakt zijn. Wat is dat jammer. Want u wilt ons niet kwijt, heren. En het is zo goed, ook in elke situatie van het leven, om uw woord te horen dat zo precies past in de concrete situatie van ons bestaan. Wij bidden voor dat grote Turkije, dat vroeger Klein-Azië was, waarin zoveel christelijke gemeentes waren als vrucht van Paulus' werk. Wat is er van over, o God? Het is helemaal geïslamiseerd. En zal dat Europa ook wachten? Het is u op het volmaaktst bekend. Dat wij als christenen trouw zouden zijn in de positieve zin van het woord. Levend en krachtig en zo een getuigenis geven. Hoe goed het is God te kennen en die Here te dienen. Wij bidden voor de noodgebieden in de wereld. Waar is het tegenwoordig niet? Verbreek de krachten van de Satan, Here, die uit is op moord en dood. En wees uw volk en kinderen, juist ook in die moeilijke gebieden, heel nabij. We bidden voor de Theologische Universiteit, waarvoor we collecteren vandaag. Vakantietijd is aangebroken. Er is nog een aantal kandidaten dat beroepbaar gesteld is. We willen de broeders hartelijk aan u opdragen en ook in de aandacht van de kerken of er in de loop van dit jaar ook nog een beroep mag worden uitgebracht op hen, zodat ze ook kunnen gaan werken in de wijngaard naar de roeping die u hun gegeven hebt. Wij danken u voor deze zondag, heren. Wij bidden om uw zegen. Als het weer maandag wordt, wil ons sparen en dragen als we ons werk mogen doen. Laat dat vanuit de ontmoeting met u zijn. En als we nog vakantie mogen hebben, geef ons een recreatie naar lichaam en geest, zoals u dat wilt geven. Vergeef onze zonden en leid ons door uw genade. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. En wij zingen dan nog van Psalm 84, de versen 5 en 6. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84, vers 5 en 6. Thank you. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.